Puntje 1 op de gemeenteraad zijn de notulen van de vorige vergadering. Zijn hier nog opmerkingen? Dan worden de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2022 goedgekeurd. Puntje 2 zijn de intergemeentelijke samenwerkingen en de verslagen hiervan. Op 20 mei en 24 mei was er zowel van de Raad van Bestuur als Algemene Vergadering van PIRPA. 27 juni was het jaarverslag van de Raad van Bestuur van Publité. 28 juni IVK het verslag van de Algemene Vergadering. En van 29 juni was er een verslag van de Algemene Vergadering van IK. De Raad neemt kennis van deze verslagen die je ook in bijlage kon vinden. Puntje 3. De advies vraagt de verlenging van de erkenning van sociale huisvestigingsmaatschappijen. Zoals eerder al werd uitgelegd, wordt de tijd voor deze samenvloeiing van de sociale huisvestigingsmaatschappijen, Geelse Huisvesting, Woonbrug, Zonnige Kempen en het kleine landeigendom Zuiderkempen wel een beetje krap. Daarom, op het lokaal woonoverleg werd reeds meermaals aangehaald door de betrokken huurmaatschappijen en verhuurkantoren dat de timing om tegen 1 januari 2023 een woonmaatschappij te vormen quasi onhaalbaar zou zijn. Ongeacht het intensieve traject dat momenteel wordt doorlopen. Het traject tot verlenging van hun erkenning werd ook besproken op de conferentie van de Kempse burgemeesters, waardoor in de hele regio eigenlijk eenzelfde standpunt werd ingenomen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om de aanvraag tot de verlenging van de erkenning positief te adviseren. Zijn hier op opmerkingen? Oké, dan is het besluit. De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de Geelse Huisvesting, de Woonbrug, Zonnige Kempen, Kleine Landeigendom Zuiderkempen tot en met 30 juni 2023. De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse regering dat het bijgevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente. En deze beslissing wordt uiterlijk 28 september 2022 aan IOK bezorgd, waarna de betrokken sociale huurmaatschappij uiterlijk 30 september 2022 een aanvraag tot verlenging van hun erkenning zullen indienen, inclusief voorliggend advies. De interlokale vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties, wijziging van het samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement. Zijn er hieromtrent vragen of bedenkingen? Dan is het besluit dat een nieuwe aangepaste samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties wordt goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. Deze aanpassingen en wijzigingen van overeenkomst treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. De algemeen directeur en burgemeester worden gemachtigd de statuten te ondertekenen. Een afschrift aan dit besluit te laten overmaken aan het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties en aan alle deelnemende gemeenten. Geel, Laagdal, Meerhout, Grobbendonk, Herentals, Zeerentout, Ole Voorslaar, Balen, Dessel, Mol, Herselt, Roeselt en Westerlo. Puntje 5. Politieverordening, kleine snelheidsovertredingen, gas 5. De lokale besturen krijgen sinds begin 2021 de mogelijkheid om gasboetes uit te schrijven voor beperkte snelheidsovertredingen in zones waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km per uur geldt. De inkomsten van deze gas 5 overtredingen zullen rechtstreeks geïnd worden door de gemeente zelf. Hier is wel een kleine nuance aan en ik zou liever even het woord willen geven daarvoor.
Ja, ik denk dat het voorbije jaren wel op aangekomen dat de evolutie is qua gas op zich. Dus we zijn veel meer, worden we ook gedwongen om meer bestuurlijk te gaan handhaven. Het is een bocht die gemaakt is, die niet meer te stoppen is. Dat heeft enerzijds te maken met de verlichting van het werk op niveau van parketten, de bruggen dat is één. Ten tweede, ook het toepassingsgebied wordt alsmaar ruimer, hè. Dus dat is eigenlijk ook wetgeving die daarop aangepast wordt. Dat is begonnen met gas 1 en gas 2, dan hebben we gas 3 en gas 4 ingevoerd en toen hebben we ook al aangekondigd van kijk, ook de gas 5 komt eraan. Dus gas 3 en 4 gaat dan over kleinere snelheids- en verkeersovertredingen, parkeren of vermen bijvoorbeeld. Gas 5 gaat dan eigenlijk over de zone 30 en zone 50, hè. Dus dat is ook het toepassingsgebied van de AMR-camera's. Heeft enerzijds te maken met het feit dat daar eigenlijk niet gehandhaafd wordt in de praktijk, hè, vanuit het justitiële apparaat, en dat is eigenlijk ook wat overgelaten aan gemeentebesturen. En het is inderdaad zo, en daar denk ik dat je op alludeert, voorzitter. Het is niet zo, hè, want zo gaat dat vaak in een volkspopulisme van, ah ja, maar dat is interessant, want dat is kassa kassa voor de gemeentebesturen. Dat is helemaal niet zo. Ik denk eerder dat wij onze investeringen hebben daarin terugverdiend, dan zijn we heel veel tientallen jaren voor. Bovendien, het is zo dat bij ons ook de afspraak is dat die middelen ook mee geïnvesteerd worden via de politiezone, ook rond verkeersveiligheid, vandaar ook het actieplan dat je gisteren misschien ook hebt gezien. Er is ook de afspraak gemaakt de voorbije vrijdag in het politiecollege, om dat ook in de toekomst te doen, om daar eigenlijk ook gewoon de politiebegroting mee te kunnen mee betalen. Dus dat is geen financieel instrument, het is eigenlijk puur een handhavingsinstrument zoals we het vroeger, want wij hebben zelf nog geageerd vanuit de Kempen om dit niet bestuurlijk te laten handhaven, maar om justitieel de verantwoordelijkheid op te pakken. Maar dat is toch wel belangrijk, denk ik, als nuance, omdat daar bij inwoners zelf soms ook heel anders wordt over gesproken. Dus dat is echt wel niet correct. Ik denk, als je naar de kosten bent, in het vorige punt ook nog beschreven, dan zie je ook dat wij nog extra geïnvesteerd hebben in bijkomend personeel, ook een gasregel, om gewoon ook die dingen te kunnen gewoon verwerken. Personeelsmatig moeten we bijkomend investeren en gaat onze factuur zelfs hoger liggen dan in het verleden. Dus op dat vlak is dat zeker niet iets waar we gewoon moeten meegaan in zo'n te gemakkelijke uitspraak van oh, dat is kassa kassa, dat is zo'n wapoen scheppen voor de gemeente. Dat is helemaal niet in de insteek, zelfs niet tegen. Dat is misschien toch wel belangrijk ook als groen ding.
Oké, dank u. Mogen we dan misschien ook even de opmerking bij dit punt vanuit onze fractie maken, dat ik ook in de mobiliteitsraad heb gemaakt dat los van het beperkte financiële impact aan dit punt, dat het sowieso meer repressieve pijlen in de mobiliteit, die handhaving, dat de laatste stap moet zijn en dat het ook een doel op zich mag worden, dat er eerst ook andere dingen moeten gebeuren als we in richting en communicatie dat moeten. Dat is zeker de juiste voorhouding blijven.
Ja, absoluut. Ik heb dat ook niet direct bevestigd, Simon, dat dat ook door onze insteek is. Ik denk dat zelfs met zoveel woorden ook in ons beleidsplan staan. Dus in het traject verkeersveilige gemeenten dat we hebben afgesloten, waar dat voorstel ook een van de pilootrekeningen die was in 2018, heb je eigenlijk een viervoudige insteek. En dat sluit perfect aan op jouw woorden. Namelijk, je begint eigenlijk met sensibilisering, educatie ook. Dan eigenlijk de infrastructurele ingrepen en de handhaving is eigenlijk pas het einde van het verhaal. En zo bekijken we het ook. Ik denk dat we ook duidelijk mogen zijn, we hebben geïnvesteerd op de noodzakelijke plaatsen waarin aan bedenken was dat de handhaving niet voldeed. Maar er zijn geen concrete plannen, nog budgettair voorzien om de komende jaren bijvoorbeeld nog bijkomend daarop in te zetten. Dat is iets anders dan eigenlijk in het hele AMR-plan van Zone Nederland heb je met het bewaken ook van autostrades, in- en uitgangen, trajectcontroles op grotere gewestwegen. Maar laat ons vooral blij zijn dat voorstel daar dan niet onder valt. En dus er is zeker geen plan of verborgen plan om daar nu nog zwaar te gaan op inzetten, om daar nog pestmaatregelen of andere dingen te gaan uitvaren. Dat is zeker niet het geval. Dit is eigenlijk een beetje het sluitstuk van een handhavingsbeleid. Ik denk een heel mooi voorbeeld daarvan. Is het ook moeilijke dossier, we hebben het er donderdag nog over gehad in de werkvermogelijkheid, rond het hijken. Hè. Daar komen we van decennia waar eigenlijk een plaatsen verkeer is, dat dan eigenlijk toch grotendeels met de voeten werd getreden, totdat je zegt, kijk, dat moet op een of andere bepaalde perk gaan worden gesteld, waar daar heel wat acties op gebeurd zijn. Communicatie, sensibilisering, andere systemen zoals een no-pass-zone, prikacties van de politie bewording en verdere aanduidingen, het sluiten maken van de handhaving van de politie, tot en met dan uiteindelijk nu het AMPR-verhaal. En dan zie je ook dat het meteen ook zijn effect heeft. Je hebt ook de cijfers daarin gezien. Dus daar zijn we het mee eens, absoluut. Ja. Zeker geen maatregelen om mensen in te jennen of ten aanbeste of een hulp, dit is echt een sluitstuk van een.
Oké. Dan is het besluit, de gemeenteraad koopt de politieverordening betreffende beperkte snelheidsovertredingen goed. Deze politieverordening treedt in werking op 1 oktober 2022. En deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het decreet van lokaal bestuur. De nieuwe gemeentewet wordt een afschrift van deze verordening toegezonden aan de bestendige deputatie van de provincieraad binnen 48 uur en aan de procureur des konings van het gerechtelijke arrondissement Turnhout. Eveneens aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Turnhout en van de politierechtbank Turnhout. Er wordt ook een elektronisch exemplaar overgemaakt aan de referentie magistraat. Puntje 6. Waarnemend algemeen directeur en financieel directeur. Aanduiding van personeelsleden. Dit punt gaat over personeel en zoals we weten moet dat behandeld worden in de besloten zitting. Dan hebben we puntje 7, de halfjaarlijkse opvolgingsrapportering van het meerjarenplan. Zoals in de Raad van Maatschappelijk Welzijn al is goedgekeurd, is het ook in de gemeenteraad van toepassing dat dit puntje aan de orde komt. Het besluit is dan ook dat de Raad kennis neemt van de halfjaarlijkse opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025. Deze opvolging kan u ook volgen op in de bijlagen die werden toegevoegd. Puntje 8. Het verkoop van gemeentelijk eigendommen in de Kempelaan. Desaffectatie deel openbaar domein. Principieel akkoord voor het openbaar verkoop. Dit is op het terrein te Voslaar in de Kempelaan 77, ter hoogte van de glasbollen, bijna aan de Smalvoort. Zijn hier opmerkingen of vragen? Dan hebben we als besluit dat de gemeenteraad kort de desaffectatie van het perceel ten kadaster gekend, zonder nummer, met grootte van 115 vierkante meter en als aangeduid op het opmetingsplan, opgesteld door landmeter-expert Christophe Sterkens, goed. De gemeenteraad geeft principieel goedkeuring om het perceel ter kadaster, gekend sectie G, zonder nummer, met grootte van 115 vierkante meter, opgesteld door landmeter-expert Christophe Sterkens, openbaar te verkopen. Puntje 9. Aankoop van gemeentelijke eigendommen. Woning Goorbergenlaan 59. Hier gaat het om een kinderdagverblijf. In de loop van juli kregen het bestuur het signaal dat de kinderdagverblijf Hupsakee in de Goorbergenlaan zijn werking zou stopzetten. Door deze stopzetting zouden heel wat Voslaarse gezinnen een opvangprobleem hebben. Zij hebben immers een erkenning voor maar liefst 40% van alle beschikbare plaatsen van de kinderopvang in onze gemeente. Hoe het eraan toe ging en hoe dat er gewerkt is, geef ik graag het woord aan Kobe.
Ja, ik denk dat ondertussen iedereen wel van op de hoogte is dat we als gemeente, zeker niet enkel als gemeente, maar ook dat heel wat inwoners en klanten op zich even na in snelheid gepakt waren door De snelle ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf. Wat er op neerkwam dat ze door omstandigheden, een aantal omstandigheden, de werking moesten stopzetten vanaf 1 september, dus overmorgen, en dat we dus vanaf overmorgen 40% van onze opvangplaatsen zouden kwijt zijn. We hebben daartoe meteen de noodzaak gezien. Mogelijk impact voor onze gemeente. We zijn direct rond tafel gaan zitten met de uitbaters van Hupsakee dan, dat moet de uitbaatster van Hupsakee. En daarna ook met een aantal andere partners om te bekijken hoe we hiermee konden omgaan en hoe we ervoor konden zorgen dat de impact toch zo minimaal mogelijk zou zijn. We hebben daar onder andere gesproken met de begeleidsters van de psyche, wat zij daarin zouden kunnen betekenen. We hebben uiteraard ook met medewerkers hier intern en van Huis van het Kind bekeken wat de mogelijkheden waren. Daarnaast ook de samenwerking met FERM die we hebben en waar dan we onder andere ook met Anna Nino mee is een samenwerking hier in Oud-Baten. Met hen hebben we ook rond tafel gezeten en daar waren we ook al verregaande gesprekken naar een mogelijke oplossing. Maar uiteindelijk is gebleken dat er toch kandidaat-overnemers waren voor de kinderopvang Joepsek, dus voor het volledige verhaal daar. Maar dat wil zeggen dat er momenteel geen plaatsen verloren gaan, of een aantal plaatsen minder zijn dan bij MCK origineel, maar het aantal plaatsen die behouden blijven, zijn er 36, zal kunnen alle kinderen opgevangen worden die momenteel opvangnood hebben. En het is de bedoeling dat ze binnenkort terug naar die 44 gaan, waar dan geen fysieke ingreep in het gebouw voor nodig is. Dus dat ze er aan te komen, dat ze dus terug op het aantal komen waar de MCK ook een opvangaanbod voor had. Nu, wat al snel duidelijk werd in die gesprekken met mogelijke kandidaten of mogelijke mensen of partners om mee samen te werken, was dat er niemand de middelen had om het pand aan te kopen. Zowel dus alle kandidaten of alle mogelijkheden die daar op tafel lagen, waren allemaal mensen die ofwel ja, echte middelen niet hadden, net zoals dat de Radio-Albaters de middelen niet hadden, maar ook andere kandidaten die net geïnvesteerd hadden in eigen infrastructuur en die nu niet nog eens dat konden doen. Dus het was al snel duidelijk als we opvang op die locatie en met die aantallen, wat ergens anders in Borselaar momenteel ondenkbaar is, als we dat onder voren verder zetten, dat de gemeente de rol zou moeten spelen en het gebouw zou moeten aankopen. Dat hebben we dan ook bekeken. We zijn in gesprek gegaan met de eigenaars en ook de eigenaars zagen dat een impact voor Vorselaar. En we zijn, tot een akkoord kunnen komen om het gebouw aan te kopen tegen de prijs waar het ook beschat is. Dat wil zeggen, het is een hele investering. Je hebt de cijfers ondertussen dat we al gezien. Het is een hele investering, maar dus ook niet onverantwoorde investering met oog op de waarde van het pand. Ondertussen zijn ook, ik heb hier overeenkomst daarvoor gezien, zijn afspraken gemaakt met de nieuwe uitbater. Uitbater zal dus allemaal uniek zijn, zoals dat je al wel gezien hebt. Iemand die al heel wat ervaring heeft en toch ook rekening met eigen bedrijven. Ze gaat hier werken met een aantal mensen van Vorselaar die zelfs in de Tsjechië al bestaan hebben, dus die heel wat ervaring hebben gehad. De huurovereenkomst zit ook in bijlage en daarin is een afspraak opgenomen dat we de komende jaren nog een aantal investeringen in het gebouw gaan doen, want er zijn investeringen nodig naar isolatie toe, naar leidingen toe, naar elektriciteit toe, zullen er wel wat in moeten gebeuren en dat we als die investeringen gebeurd zijn, dat we ook een aanpassing doen van de huurovereenkomst. En die huurovereenkomst gaat momenteel voor een bedrag, voor hetzelfde bedrag als dat Mpsaki het de voorbije maanden ook gehuurd heeft. Dus in dat opzicht verandert er niks en is toch niet dat de huurprijs veel onder de markt waar de marktprijs zit. Maar we hebben dus wel een aanpassing als er investeringen in het gebouw zijn gebeurd, omdat daar ook een aantal directeur is naar de gebruiker natuurlijk en die dat te zien zal zijn in energiekosten en zo. Dus ja, de aankoop van het gebouw ligt momenteel ligt hier dus nu vandaag voor om de gemeenteraad. Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Het is goed dat er snel reageert. Dat die continuïteit kan verzekerd worden, omdat al een plaats die uit de voorslag helemaal weg is. En dat is, ja, de situatie heeft dat gecreëerd, dat er niemand geschuld aan. Het is misschien niet heel menselijk dat je als gemeente inderdaad eigenaar kan worden van een aantal gebouwen waarin de andere mensen voor de aanmating gaan zorgen. Maar dat is ja, de situatie is gekomen. Nee. Onvermijdelijk op die manier, maar het is vooral belangrijk dat die plaatsen gegarandeerd blijven.
Ja, want om die ooit terug op te kunnen bouwen met ja, onthaal anders dan in hun het.
Ja, nee, dat is
dat is zeer lange termijn. En,
wat heeft wel een financiële impact en niet eenmalig, maar waarschijnlijk dus nu blijven. Dus ja,
dat klopt.
Ja, het gaat tenslotte wel over 40% van de. Allee,
ja, voilà. Ja,
kinderopvangen. Dat is wel massaal.
Ja, nu is denk ik twee dingen om zijn baan te vullen. Ja, de praktijk is gewoon dat kinderopvang op dit moment van 2022, maar ook over vijf jaar, al heel precair was en is. We hebben ons ook net op dat aspect bijvoorbeeld goed ingelicht, ook bij Kind en Gezin Agentschap Opgroeien, ook bij FERM, en we vestigen overal bijna kijken wat hier misschien minder gewoon is of de grootte is om hier in de regio veel van dit soort van constructies op te zetten. Alhoewel dat we natuurlijk zelf ook al wel zo'n constructie hebben in een regio, is er eigenlijk in andere streken, vooral ook in steden, eigenlijk gewoon totaal gangbaar. En is er korter bijna geen bij kinderopvang in een andere constellatie georganiseerd.
Misschien mogelijk al probleem dat het statuut van
absoluut.
Dat vooral zou dat het waterschap financieel wel in stap moeten kunnen om in hun eigen pand te investeren.
Ja, maar dat laat het statuut dus absoluut toch niet toe, denk ik. Ik kan spijtig genoeg, ik kan ook wel uit ondervinding praten. Ze hebben het ook altijd gedaan, jarenlang. Ik heb ook financieel altijd mee willen volgen. Ja, dat was zelfs geen vergoeding, geen statuut. Dat was gewoon vrijwilligerswerk. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En ik denk dat als je ergens het verschil wil maken, wil als overheid binnen het huidige kader, en dat is inderdaad de nodige nuance, maar binnen het huidige kader, dat dit, indien dat recurrent geen slepend zwaard van Damocles is dat je meeneemt, en je kan daar het verschil in maken, dat denk ik wel een verantwoorde investering is. Vanuit die optiek denk ik dat we inderdaad wel snel hebben kunnen handelen. Bovendien, dankzij ook wel heel snel ingevat te kunnen ageren, want dat is op een paar weken tijd eigenlijk, zijn er tientallen gesprekken over. Hè. Dat is de helft van onze vakantie gekost. Gevoerd geweest met tientallen mensen om dat meteen ook te kunnen opzetten, met dank aan de eigenaars om ervoor open te staan, want dat wil wel betekenen dat ze eigenlijk volledig uniek in plaats van de markt te constateren het willen aanbieden aan het lokaal bestuur, met dank aan de huidige uitbaters om die opening te creëren om door een oplossing te bieden en met dank aan de nieuwe uitbaters om ook zo flexibel en snel ook mee aan tafel te kunnen gaan, vooral tijdens vakantieperiodes. De flexibiliteit van de kinderbegeleiders die ook even goed de pijp aan Maarten hadden kunnen geven en zeggen van zal ons een tijd wel duren en trek je plan. Ik bedoel, dat is allemaal niet gebeurd, dus ik denk dat we uit van die actoren, van die partners en ook niet het minst onze eigen mensen die dat allemaal meer voorbereid ook mee kunnen dankbaar zijn om toch snel en heel creatief op een oplossing te kunnen neerzetten. Ja.
Oké.
Wordt hier enkel goedkeuring gegeven aan de aankoop van het gebouw of ook aan de verhuurovereenkomst?
In principe zit het punt hier nu mee geagendeerd, Luc, ik begrijp waarom je de vraag stelt. Maar in principe is het eigenlijk wel zo dat we het hier nu mee agenderen. We kunnen dat oplossen, want in principe is dat collegegevoel. Dat wou ik even aangeven. Nu, als je natuurlijk op een hoger niveau agendeert, zoals hier nu op de gemeente gaat, dan hebben we in één beslissing meteen alle beslissingen genomen. We kunnen, ja, het staat er nu dus wel in dat we ook mee de goedkeuring geven aan dat je misschien inderdaad voor dat artikel dan inderdaad ook de beslissing verlaten. Dan moeten we misschien, voorzitter, gewoon zo dadelijk wel de stemming ergens zo'n mail openen en dat we dan met de bespreken.
Ik zal ook nu buiten zetten en dan
bij de bedoeling zijn. Ja. Ik zal ook nog eens waarom. In principe is dat eigenlijk een bevoegdheid van een college, maar als je natuurlijk het punt altijd op een bovenorgaan de gemeenteraad heeft van ze sprekend prioriteit op de college, dan hoef je dat, dan heb je eigenlijk beslissing al iets zelf genomen, omdat die dan natuurlijk met nog meer democratie en kennisgeving is genomen. En dus het is eigenlijk gewoon om ook snel te kunnen handelen. Hè. Dan hebben we nog voor 1 september de beslissing genomen dat we hier nu mee hebben aangetekend. Dus dat is eigenlijk gewoon de afdeling om te leven. Oké.
Goed. Dan kunnen we dit goedkeuren. De gemeenteraad besloot het dossier goed te keuren voor het aankoop van het eigendom gelegen te Vorselaar, Goorbergelaan 59, met een oppervlakte van 8 aar en 61 centiaar. De aankoop zal gebeuren tegen de prijs van €396.000. De aankoop gebeurt bij hoogdringendheid en kon op voorhand niet worden voorzien. De gemeente voorziet elk jaar een budget strategische aankopen. Dat budget is niet helemaal toereikend. Daardoor dient extra budget te worden voorzien. Die middelen zijn nog voorhanden in een andere rubriek binnen het meerjarenplan en kan worden verscholen. De gemeenteraad keurt de interne kredietaanpassing van €115.600 van het meerjarenplan 2020-2025 daartoe alvast goed. De verschuiving zal gebeuren met middelen voorzien van het investeringsbudget. De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorliggende huurovereenkomst voor het pand gelegen te Vorselaar, Goorbergelaan 59. De huurovereenkomst zal een aanvang nemen op 1 september 2022. Aan de burgemeester in gevolge het delegatiebesluit van de gemeenteraadsvoorzitter en algemeen directeur wordt machtiging verleend om over te gaan tot de ondertekening van de aankoopakte en huurovereenkomst. De overige bijlagen vindt u ook nog bij dit punt. Goed, dan mag ik goed terug. Puntje 10 is een kosteloze grondafstand in een moleneinde. Een kosteloze afstand van een strook grond van 50 vierkante meter was een voorwaarde om de vergunning voor het verkabelen van gronden te bekomen voor een bouwkabel. Deze strook is dienstig voor openbaar nut om gevoegd te worden bij het openbaar domein. De dienst geeft een positief advies op voorwaarde dat alle kosten die deze gratis grondafstand met zich meebrengen te lasten zijn van de aanvrager en eigenaar. Opmerkingen? De gemeente aanvaardt gratis is het besluit voor openbaar nut en voor inleving in het openbaar domein de grond gelegen binnen de ontworpen rooilijn met een oppervlakte van 50 vierkante meter ter strekke van moleneinde, zoals aangeduid op het opmetingsplan en afbakeningsplan van 14 februari 2011 van landmeterexpert Paul Verhaert. Alle kosten, rechten en edelon die uit deze acte voortvloeien zijn ten laste van de grondeigenaars of verkabelaars. De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de algemene directeur van de gemeente om namens en voor rekening van de gemeente de akte van grondafstand en alle hierop betrekkende hebbende stukken rechtsgeldig te ondertekenen en om de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting aan salarische inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte. Puntje 11. Eveneens ook een kosteloze grondafstand in de Heuvelstraat 14. Een kosteloze afstand van een strook grond van 48,60 vierkante meter was een voorwaarde om de vergunning voor het verkabelen van de grond te bekomen voor 2 bouwkabels. Deze strook is dienstig voor openbaar nut om gevoegd te worden bij het openbaar domein. De dienst geeft een positief advies op voorwaarde dat alle kosten die deze gratis of grondafstand met zich meebrengen ten laste zijn van de aanvrager of eigenaar. Besluit, de gemeente aanvaardt gratis voor openbaar nut en voor inleiding in het openbaar domein de grond gelegen binnen de ontworpen rooilijn met een oppervlakte van 48,60 vierkante meter ter strekke van de Heuvelstraat, zijnde lot 3 op het opmetingsplan en afbakeningsplan van 1 augustus 2022. Alle kosten, rechten en eerloon die uit deze acte voortvloeien zijn ten laste van de grondeigenaars of verkabelaars. De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur van de gemeente om namens en voor rekening van de gemeente de akte van grondafstand en alle hierop betrekkende hebbende stukken rechtsgeldig te ondertekenen. En om de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte. Punt 12. Varia en mededelingen. Zoals we al enkele maanden geleden gezegd hebben, dat we ook in de varia enkele punten toelichten die komende zijn, of die waar de werken bezig zijn. Er zijn in het begin een enkele op die Lieve gaat toelichten. De stand van zaken werkencentrum, de stand van zaken van het Marktplein en Gemeentepark en de opening van het Marktplein, die ga ik even eerst voorgeven.
Ja. Inderdaad, alles zit op schema, hè, dus wat de werken betreft in de faseringen. Wat het meest precaire element in de fasering was deze zomerpiloot, hè, om het moeilijk stuk van ja, heel Hovijn richting Grobbedonk en het kruispunt van Goorbergelaan, wat ja, heel veel vergaderingen aan gewijd zijn, is een heel complex kruispunt waar heel veel leidingen bij elkaar komen. Ook toch wel wat belangrijke voedingslijnen voor Vosstaden bij elkaar komen, dus dat was een heel complex kruispunt. We zijn erin geslaagd om dat inderdaad in die zomerperiode te kunnen doen, er is ook tijdens de bouwverloop ook doorgewerkt. We gaan morgenmiddag nog een rondgang doen om ook de straat die dan wordt opgesteld, zijn Hoveinde en Lepelstraat, om ook dat op een veilige manier te kunnen doen overmorgen, hè, dus op 1 september morgens. Dat wil zeggen dat ook nog de gaten in de Lepelstraat die gemaakt zijn in het kader van proefboringen, zodat die teruggedicht worden, dat de afwerking hier van de bushalte die hier vooraan in de Lepelstraat nog zal aangelegd worden, dat al het materiaal van de aannemer en ook van de nutsaannemer zal verwijderd worden. Dat er nog een poetsbeurt gebeurt, hè, dus dat de steenslag en andere dingen op de weg zullen blijven liggen. En dat ook de laatste werken, want ze zijn nog aan nutswerken bezig, helemaal achteraan in de Lepelstraat, dat die tegen morgenavond moeten beëindigd worden. Dus dat is een huzarenstukje, maar dat gaan we liggen, denk ik. Op 1 september gaan we dan inderdaad schakelen naar de volgende fase. Wat is die volgende fase? Om het even gewoon heel grafisch voorstellen. Dat we eigenlijk in 2 maanden tijd tussen 1 september en 1 november dan eigenlijk de zone rondom Windekind volledig gaan aanpakken. Dat is tot aan het kruispunt met de Keizershofstraat. Om daar ook nog een veilige doorgang te voorzien, is er ook een overeenkomst gemaakt met de private eigenaar op de hoek met Keizershofstraat, Goorbergelaan en de oversteek naar de fietspad, om daar een corridor te maken voor de fietsers, omdat dan nogal wat fietsers ook vanaf Grobbedonk daar passeren. Dus die overeenkomst is ook vandaag getekend met die mensen en dus morgen zal er ook een doorgang gecreëerd worden om daar in zijn private tuin eigenlijk voor die 2 maanden ook een corridor te maken. Met de school zelf is afgesproken om de andere toegangen, dus langs Thomas Moor, langs Duizendpoot en KVRI te gebruiken, ook als toegang voor met name ook de lagere school. Na 1 november schakelen we dan, en ondertussen blijft de As, Lepelstraat, Markt, alles open, dus dan is die circulatie mogelijk. Op 1 november is eigenlijk de volledige circulatie terug mogelijk rondom, dus ook Goorbergelaan, Donsjelijn, Markt, Lepelstraat en Kerkstraat, dus dan is eigenlijk heel de blok terug vrij. En op dat moment wordt er geschakeld richting de dijkbaan. De dijkbaan, omdat die weg eigenlijk ook volledig moet klaar zijn om dan tijdens de opnieuw, dat is de tweede moeilijkste fase denk ik, namelijk de Lepelstraat, wat ook een vitale ader is, om die dan eigenlijk in fases te gaan uitvoeren. En in die fases gaat natuurlijk de dijkbaan nog een cruciale rol spelen om toch altijd een helft van de straat nog te kunnen mee vrijmaken. Dat wil ook zeggen dat op het moment dat we de dijkbaan klaar hebben, dus we zijn geschakeld van 1 september naar 1 november, 1 november dijkbaan, dan zullen we ongeveer daar klaar zijn tegen eind februari, begin maart. Begin maart of eind februari, liefst nog eigenlijk het laatste weekend van februari, zouden we dan cruciale kruispunten aan de dijkbaan Lepelstraat aanpakken. Want dat is dan weer volledig de straat knippen natuurlijk, om dan eigenlijk de fasering te kunnen gaan doen, achterste en voorste gedeelte, waarin dat dan die dijkbaan die daartegen aangelegd is, net een omleidingsweg kan zijn voor het plaatselijk verkeer. Dus dan heb je eigenlijk daar ook een oplossing. Waardoor dat we tegen de zomer volgend jaar, zoals beloofd en ook initieel voorzien, zouden klaar zijn met die straat. En dan is de laatste fase in de werken, wordt minder over gesproken, maar dat is ook wel iets dat mee in de aanbesteding zat, wordt dan ook de schoolstraat nog hier aangelegd. Daartegen zijn we ook in de volgende fase voor de kinder- en jongerencampus. En kan daar de schoolstraatoplossing betekenen om in de toekomst de Kardijnland weer een gedeelte eigenlijk ook mee autovrij te gaan maken. En dan zijn we er vanaf, van toch wel een beetje de verf van de inleiding. En dan gaan we vanzelfsprekend, om aan de koppeling te maken ook met het volgende punt, de mensen ook een keer uitnodigen om toch een glas te heffen op die werken, want het heeft natuurlijk heel wat gevergd van de mensen. Ik denk dat het daar dagelijks heel wat inspanningen vraagt en begrip ook van de mensen. Dat zal zeker al heel wat gejammer en geklaag en gezaag met zich hebben meegebracht. Daar ondervinden we zelf ook wel, en vooral onze medewerkers aan de telefoon en onze ploeg die al de werken en de mails opvolgt elke dag opnieuw. Dus een grote merci voor hen. Maar om de mensen ook even te zeggen van kijk, bedankt voor dat begrip, gaan we dan zeker eigenlijk een opening doen. Maar om intussen tijd het marktplein, want dat is ook natuurlijk een subsidiedossier dat we ook netjes moeten afronden, dat is ook een ontharmingsproject, willen we wel in een kleinere groep, en dat zou dan de raadsleden zijn, dus de mensen hier uit de gemeenteraad, onze diensten, de firma's die erbij betrokken zijn, maar ook de bewoners van de markten en de zusters willen uitnodigen, en dat doe ik bij deze, jullie zijn daar ook een mail over ontvangen, om op 2 oktober aanstaande, zondag 2 oktober aanstaande, alvast hier mee het marktplein te openen. Dan is het nog niet helemaal klaar, de aanplantingen en de beroep zullen nog niet volledig gebeurd zijn, maar de infrastructuur is daartegen wel klaar en zal ook een eerste oplevering hebben gekend. En we willen op die dag vooral ook de 2 kunstelementen die we ook toevoegen op het marktplein door de betrokken mensen zelf, hè. Dat wil zeggen de de kunstenaars en de zusters die er ook bij betrokken zijn, om hen ook mee de nodiging of de innodiging te laten doen van die kunstelementen. Dus daar zijn jullie op uitgenodigd op 2 oktober aanstaande in de namiddag. We zullen daar vanavond of morgen vroeg nog een mail voor versturen. Dus dat mag je alvast noteren. Marktplein en gemeentepark zelf zullen dus tegen dan klaar zijn. Het gemeentepark hebben volledig in eigen beheer gedaan. Het marktplein zullen de aanplantingen, ook de bomen die er nog bij komen, de aanplantingen binnenplein, allemaal gebeuren door de groendienst. En de rest is gebeurd door de aannemer deze jaar met het studiebureau Sweco en dan tegenafgroepen. Dus op dat vlak.
Oké, bedankt. Wat hier ook nog een klein beetje bij voort is, op maandag hebben we ook een mail van gekregen. Maandag 5 september gaat de stap- en trapactie terug van start en we willen daar de scholen ook zeker bij betrekken en ook de raadsleden. Mensen die willen, kunnen zich ook aangeven bij Jos, want ik denk dat hij de coördinatie heeft. Voor eventueel een uurtje tussen 8:30 en 8:30 even komen mee te helpen. Een appeltje uit te delen ter begin van het schooljaar of zoals we het zeggen van de stad en trap actie.
Het volgende schoolpoorten waar we mensen voor hebben opgegeven.
Dus laat maar even weten aan Jos.
Nog heel praktisch, want voor de opening van Stukken aan Hofheid is dat dan effectief pas donderdagochtend 1 september of is dat niet gaan?
Morgenavond zal de laatste, dus morgenmiddag doen we een eerste rondgang. Als morgenavond alles klaar is, dan zal het morgenavond de facto al worden opengesteld. Maar we zorgen sowieso, als morgens begint men ook die donderdag om 6 uur. Dus we zullen dan zeker zorgen stellen dat er morgenavond nog een paar dingen zijn die toch nog veiligheidsoverwegingen worden opgesteld. We zullen zorgen dat de school toegang en de start op 1 september vlot gaan verlopen. Ik denk dat het vooral, en daar moeten we ons rekenschap van geven, is altijd even wennen aan een tijdelijke situatie. We gaan natuurlijk nu eigenlijk alles bij elkaar krijgen in de zin van het is hier een nieuwe verkeerssituatie aan de aansluiting met Kerkstraat. En het gaat een heel oneigenlijke situatie zijn, maar nu gaat al het in- en uitgerijdende busverkeer langs dat punt moeten passeren. Dus dat gaat denk ik vooral nu ongetwijfeld voor heel wat oponthoud zorgen. We gaan ook de politie de eerste dagen effectief voldoende ook mee laten bemannen om te helpen bij een nieuwe situatie. Maar dat gaat zich dus wel regulariseren in die zin van dat na 1 november natuurlijk die bussen hier niet meer moeten inrijden, enkel nog uitrijden. Dus op dat vlak gaat dat nu even een heel moeilijke fase zijn, ten gevolge van de fasering van de werken natuurlijk. Hè. Dus er gaan ook wel bijkomende schilderingen gebeuren, want een fout die daar wel in, hopelijk dat jullie dat ook een beetje kunnen toe bijdragen, om de mensen een beetje in wegwijs te maken. Mensen zijn natuurlijk nu gewend geweest dat er geen verkeer in of uit de Lepelstraat komt, omdat dat eigenlijk een doodlopende straat was. Dat wil ook zeggen dat heel veel mensen eigenlijk gewend zijn geworden om daar eigenlijk een doorsteek naar de Riemstraat eigenlijk in een binnenbocht mee te nemen. Terwijl natuurlijk die situatie zo ontworpen is en ook heel duidelijk bemeten is, draaicirkels en zo, er zijn zelfs testen gebeurd met lijnbussen, met de politie en met VSV erbij en op het feit dat je natuurlijk wel een voorsortering doet, hè, dat is een heel brede uitgang, maar dan moet natuurlijk de wagens die uit de Kerkstraat komen, die links van die weg gaan staan, maar helemaal rechts gaan staan, om dan eigenlijk de bocht richting de Lepelstraat te maken en ook omgekeerd. Hè. Dat gaat in het begin denk ik wel wat wennen zijn, dus probeer daar de mensen wat meer te alleen van, ja, maar dat klopt wel, dat is helemaal juist, maar dat is één, wennen aan een nieuwe situatie, twee, er komen nu grote bussen die daar moeten passeren, die er anders niet passeren, in die tijdelijke situatie, en drie, het is belangrijk om voldoende te voorsorteren en hier en op zijn eigenlijk juiste rijden te rijden. Je moet er maar eens op letten, ik denk dat heel veel van die mensen eigenlijk nu de binnenbocht pakken, maar die leiding kan dat wel een beetje helpen, in die zin dat er nog een groot driehoek hè, eigenlijk aan het uitrijden van de Kerkstraat gaat komen met ook een middenuitsering tijdelijk om toch duidelijk te maken van wat is nu de juiste plaats van welke wegbestuurder dan ook op hun plaats.
Zo kun je dat denk ik dat je dat moet aan te zeggen.
Ja.
Dus met werk dat je tot juist denk
ik. Ja, absoluut.
Dat komt ook met het idee van het verkeer daar
gewoon. Ja, ja, precies.
Ja. Dus okay. Daar graag een beetje bij helpen, want dat is altijd een beetje wennen in een nieuwe situatie.
Het kan al een paar spannende dagen worden dan. Het volgende puntje dat we willen aankaarten en wat we ook gezegd hebben op het moment dat we onze beroesten bareel zetten en Vosselaar Noord hebben bekeken, hebben we nu terug die metingen gedaan en een evaluatie van mobiliteitsmaatregelen. Over dat Vosselaar Noord kunnen we nu wel toelichten.
Ja, voor sommigen is het herhaling natuurlijk, omdat ze het al in de adviesraad ook hebben gekend, maar ik vond het ook belangrijk, omwille van de beladenheid van het dossier, ook omdat we dat eerst beloofd hebben in het verleden, om hier toch weer een grondige evaluatie op te nemen. We zullen ook de presentatie, zoals beloofd, ook nasturen. En die zal dan vanavond nog aan het punt hangen. Even nasturen desgewenst, dus een volledige presentatie. Er staat op de agenda 1, heel kort de achtergrond, maar ik denk dat Guy die dat net al heeft aangehaald, dus daar zullen we heel kort blijven bij stilstaan. De evaluatie zelf hebben we eigenlijk opgebouwd met een zevental insteken, zoals ook aangekondigd, want we hebben hier ooit een nota gebracht zo van op welke basis gaan we de evaluatie opbouwen. Dus we hebben eigenlijk die instrumenten ook één voor één ook nagestreefd en ook uitgevoerd met heel veel dank aan de mobiliteitsdienst. Daar is heel veel werk in gekomen. Dus wat zijn die evaluatie-instrumenten? Eén, een kortomtelling, dat is die echt nummerplaatregistratie die we ook in 19 heel hard krijgen gedaan. Velen van jullie hebben daar trouwens aan meegeholpen. Verkeersanalyse-toestel, dat zijn onze vanmeters zoals we ze kennen. Dat zijn zo die zwarte lijnen die over de straat worden gelegd en die eigenlijk 24/7 op 7 een volledige week aan metingen doen. Verkeersinformatie, ook gewoon een beetje de terminologie mee te krijgen. Dat zijn de smileys die we kennen. We hebben er op de Zinkbrug staan, die weet ik niet hoe staan, denk ik. Maar op de Groenstraat, de hoogte van Kruispunt met de Niemandshoek. Aan de Visbrug staat er ook, op Sassenau staan de smileys, dus die gegevens zijn ook meegebruikt. Die worden manueel uitgelezen met een USB-apparaat door onze technische dienst. De snelheidscontroles, dat is informatie van de ANPR's en van de politiecontroles. De verkeersongevallenanalyse, de mensen die al in de mobiliteitscommissie werken op mobiliteit hebben gezeten, kennen dat ook, dat we die elk jaar een keer bovenhalen. Dat is eigenlijk cartografisch op een kaart worden alle verkeersongevallen al 22 jaar geregistreerd. En daar kan je eigenlijk echt tot op het niveau van elk PV gaan nakijken van waar is dat gebeurd, welke datum, hoe, welk moment van de dag, wat is dat gevolg, is dat een stoffelijke schade, menselijke schade en zo. Bevraging die we gedaan hebben, een enquête bij alle bewoners van Vosselaar Noord en ook een bevraging van alle actoren die in initieel ook mee hebben bijgedragen tot het verhaal. De achtergrond staan, ik wil er altijd op terugkomen straks, maar om daar snel overheen te gaan. Ik denk, we hadden de mobiliteitsstudie Middenkamp, die is goedgekeurd in 2018. Dat was samenwerking met 9 gemeenten en de provincie. En de politiezones, we hebben op basis daarvan een aantal maatregelen doorgevoerd. We zijn ook ingestapt in het verhaal van verkeersveilige gemeenten en het Safe Chapter. En op basis daarvan hebben we toen ook een aparte gemeenteraadscommissie gedaan met een voorstel van een aantal maatregelen die we ook in de politiecodex mee hebben verwerkt. Op basis van het bezwaarschrift hebben we dan denk ik 3 beloftes gemaakt. 1, we gaan dat grondig evalueren. 2, we gaan meer communicatie opzetten. Dat is ook gebeurd. We hebben een aparte themapagina's gemaakt voor start.be/mobiliteitsstudie. Dat hebben we toen in 2019 meteen ook gedaan. Met uitgebreide pagina's over zowel de fysieke ingrepen die er zijn gebeurd en het waarom daarvan. En de koppeling aan de federale, Vlaamse en de provinciale visie. En 3, hebben we ook beloofd om de mobiliteitsvisie, mobiliteitsplan ook tegen het licht te houden. Als je het hebt over de evaluatie zelf, of die 2 andere maatregelen gaan we het zo dadelijk nog even hebben, dan waren dit dus de elementen. Hè. We hebben dat, en dat is toch belangrijk om even te vermelden, altijd op exact dezelfde plaats en exact dezelfde moment dat ook gedaan, dezelfde dagen, dezelfde weken ook als in 19, om die vergelijkbaarheid toch wel treffend te maken. Het eerste instrument, en ik ga er snel overheen als jullie straks wat uitgebreider willen stilstaan bij iets graag, maar natuurlijk voor veel mensen is het al een deel herhaling. Hè. De cordontelling komt erop neer dat eigenlijk daar in 2019 net op een belangrijk totaal, hè, dus in zijn totaliteit 5199 bewegingen geregistreerd werden in en uit langs alle posten die in die zone is aangegeven. U ziet daar de telposten op het plannetje staan. En dus je ziet daar Visput rechts onderaan. Links is het kruispunt Zanzibar. Dan de situatie in de Rommelsbaan. En dan aan de brug naar Wechel. En die hebt dan eigenlijk de verschillende telposten die elke in- en uitgaande beweging eigenlijk hebben geregistreerd. De 5199 voertuigen in 2019 geeft er nu 2487 op dezelfde dag, dezelfde donderdag in dezelfde maand van het jaar ook meegerekend. En belangrijker denk ik is het percentage. Dus waar dat er 20% louter doorgaand verkeer was, en dat was ook heel treffend bij 1 op 5, is het nu nog 8%. Hier zie je eigenlijk de data zelf en alle tabellen die er ook bij horen. En daar zie je dan ook de herkomstritte, de bestemming, het verkeer en de hoop. Als je dit eigenlijk als eerste element uitneemt, hebben we in blauw altijd aangegeven wat zijn nu de belangrijkste analyse-elementen. Dat is dat we hier denk ik kunnen uithalen. 1. Dat het duidelijk minder verkeer is. 5199 naar 2487 is toch wel een groot verschil. Zeker manueel, hè, dus we zijn niet afhankelijk van de techniek of fouten of noem maar op, maar echt manueel met mensen geteld op nummerplaatbasis. En ten tweede, we zien ook duidelijk toch minder straatverkeer. Het tweede element zijn de VAT-toestellen. Hè. Je ziet hier op een plaatje hoe dat die gehangen zijn, maar ook een fotootje hoe dat zo'n toestel eruit ziet en op welke locaties en welke periodes dat die zijn gebeurd. Zo zie je bijvoorbeeld, hè, pak nu eens in Poor 2, dat het op dezelfde periode in dezelfde maand hè, ook gebeurd is in een even lange duurtijd. Dit zijn alle schema's die daaruit, maar dat is niet zo heel erg leesbaar, hè, kun je ons rustig naar kijken. Maar dit is een grafiek die een beetje meer duidelijk maakt van wat de evolutie is. Hier zie je linksbovenaan eigenlijk het aantal voertuigen, rechtsbovenaan het aantal overtredingen en onderaan het zwaar vervoer. En zo zie je op een aantal poorten waar dat heen, want je ziet dat er verschillende metingen op verschillende poorten zijn gebeurd, dat eigenlijk die evolutie toch wel duidelijk is. Soms zie je een kleinere evolutie, hè. Kijk maar aan de brug van de Heirbaan, dus aan de brug van Wechel. Soms zie je heel duidelijke evoluties, de Zeekroep Poort 2 bijvoorbeeld en Zeekroep Poort 1, Visbrug ook wel. En de VAT-metingen, dus de overtredingen die daar gebeurd zijn, zie je waar dat er 3 metingen zijn gebeurd. Denk maar aan Visbrug bijvoorbeeld, zie je echt de evolutie van ook wanneer de ANBR is beginnen werken. Want dat misschien toch nog even herhalen, want dat komt zo dadelijk ook in de presentatie. Ik heb hier vorig jaar in de gemeenteraad ook een mea culpa uitgesproken over de inzet van de ANBR-camera's. En je weet dat er heel wat technische problemen zijn geweest Langs de andere kant zijn we heel blij dat we het ook doorgebeten hebben met die nieuwe soort toestellen, omdat die nieuwe soort toestellen wel heel wat extra mogelijkheden bieden, ook naar het ophelderen van ook andere conflicten. Er zijn ook al vandalisme en andere diefstallen ook mee opgehelderd. Dus die nieuwe generatie toestellen zijn we wel blij mee, maar het was natuurlijk in het begin wel een boorparcours waarin dat die toestellen op een gegeven moment ook terug naar Italië zijn moeten gestuurd worden. Maar hier zie je eigenlijk op een heel mooie manier dat los van het feit dat een camera echt werkt, of er hing of niet hing, dat gewoon het aankondigen, de palen plaatsen, de borden die van begin af aan zijn gehangen van let op trajectcontrole, ook al was er op dat moment nog geen trajectcontrole in de feiten, dat er toch wel een preventieve functie ook al is. En dan zie je ook het effect van wanneer zijn ze effectief op beginnen handhaven, dat dan het effect nog versterkt natuurlijk, ja, als mensen natuurlijk ook de gevolgen zien door de boete die ze in de bus hebben gekregen, dat dan natuurlijk het effect nog versterkt wordt. Dus we maken ons ook sterk dat op dat vlak het effect ook wel wat deels zal nivelleren, want de mensen blijven natuurlijk geen niet graag boetes krijgen, maar dat er wel nog een versterkt effect kan zijn met de effectieve inzet van de ANB's. Ook op zwaar vervoer zie je toch wel heel treffend ook wel het teruggaan van het zwaar vervoer in die streek. Dat werd ook in heel wat subjectieve verklaringen ook wel onderstreept. Dus de analyse uit dit onderdeel, minder voertuig, wat we al wisten, maar ook minder overtreding en vooral ook minder zwaar vervoer is hier dan denk ik een toegevoegde waarde uit deze data. De snelheidsinformatieborden geven dit als gevolg. Dus in 2019, dit even zeggen, hebben we deze grafiek, die stond ook op de website. Dat er de V85, en dat is een parameter die bij elke meting gebeurt. Dus dat is eigenlijk waar de 85% van de bestuurders eigenlijk een bepaalde snelheid hanteren, dat die toen 73 km/u was. En dat die nu dus, en je ziet op zeker 45 km/u is, en op de Groenstraat 51 km/u. Dus dat wil zeggen dat er meer dan 20 km/u gemiddeld eigenlijk naar beneden is gegaan door de maatregelen. Je ziet dat er altijd nog uitzonderingen zijn, 0,02%, 0,44%. Van echt mensen die daar als een zot doorvliegen, maar één die gaan in de toekomst of de voorbije weken al wel de rekening gepresenteerd hebben gekregen, zelfs ordijnbewijs hebben moeten inleveren als ze dat doen, in dat donkergroene vakje. Maar dat echt wel een minderheid geworden is en dat is wel een heel schril contrast met vroeger. Dus ik denk hier het één, de snelheid wordt nu wel gerespecteerd. Je ziet dat eigenlijk aan de 5485, wat eigenlijk de parameter is die overal wordt gebruikt, al jaar en dag. En dat dan de gemiddelde snelheid eigenlijk daar daalt van 73 naar 45 of 50. Ja, ik denk dat dat toch wel een spectaculaire evolutie is. De snelheidscontroles, hier zie je een aantal elementen uit de ANPR-data, waarin dat in april en mei een aantal data zijn mee geregistreerd op de vier plaatsen. Heirbaan, even opletten, heirbaan heb je zowel de heirbaan richting Grobbenhoek, dat is het stuk Molenbaan, en dan richting de Wagamaanstraat en zo, dat is dat traject. En de heirbaan Vorselaar, VRS, is dan eigenlijk de heirbaan aan de brug van Wegel, bij de brug van Vorselaar. Dat zijn eigenlijk de lijnen naar weg. Maar de lucht is van Vosselaar. Hier zie je een aantal snelheidsmeters. Ja, je hebt de quizploeg, de brug is van Wegel, en je hebt ook de quizploeg, de brug is van Vosselaar. Maar ik kan u garanderen dat de brug van Vosselaar is, want zelfs over de brug is er nog een stuk Vosselaar. Zelfs een straat gelegen nog van Vosselaar, de Palmenbeek. En hier zie je eigenlijk de dubbele data. Je hebt eigenlijk enerzijds trajectcontrole, dat gaat over de snelheid. Dus de trajectcontrole die over heel traject en gemiddelde snelheid neemt, er wordt ook gekijkt door BVT, die dan eigenlijk een eiking doet van die tatidecamera's. En dus dat is eigenlijk een heel objectieve waarneming van de snelheid. Anderzijds heb je ook een soort van vrachtwagensluis, zoals dat wordt genoemd. En vrachtwagensluis is eigenlijk als volgt. We hebben daar eigenlijk een verbod op zwaar vervoer, dat is al langer van kracht, om eigenlijk nu ook met camera's te doen nadenken. En dat je dan niet afhankelijk bent van wanneer ze een politiewagen gaan naastaan. En dus dit gaat over doorgaans zwaar vervoer. Hè, dus niet een plaatselijke aannemer die in de Zeekloek of Groenstraat of niemand zo woont, maar een doorgaans zwaar vervoer. Dus iemand die bijvoorbeeld de E34 afgaat, binnen door langs de Doelse baan richting Borsla rijdt en dan richting Borsla, richting Jobbedom doorsteekt. En dat is eigenlijk de tonnagecontrole, dat is eigenlijk die vrachtwagensluis, waar we hier dus ook wel de eerste maanden toch wel wat overtreden. Hier zie je dat eigenlijk uitgebreid met alle data wat de politie van de voorbije maanden helemaal opgespitst per maand en per traject. Ik ga er niet helemaal op ingaan, maar rechtsbovenaan zie je weer een samenvattende tabel van de politiezone, waarin dat eigenlijk met telkens een tussenperiode van een aantal maanden eigenlijk de evolutie, dezelfde evolutie die je dan net ook zag op grafiek, ook hier wel ziet. Dus het aantal overtredingen dat er ook wel duidelijk achteruit gaat, ook op het hijken bijvoorbeeld. Dit is een evolutie bijvoorbeeld die je ziet van december naar mei naar augustus. Dus je ziet daar heel duidelijk ook de afname. En dat is natuurlijk, als we verwijzen naar het punt van de straks, waarom dat je op bepaalde handhavingsinstrumenten inzet. Ja, dit is een startstuk, maar je ziet ook wel dat het ook effectief ook wel werkt in de praktijk. Vijfde, dat is de verkeersongevallen. We hebben deze tabel volledig toen ook mee in de tekst op de website ook gebruikt, ook in onze motivatie van de beslissing. We hebben die tekst gewoon verder aangevuld met ook 19, 20, 21 en 22. En je ziet ook hier de exacte evolutie. Je ziet zelfs de data erbij van wanneer er welke ongevallen zijn gebeurd. De streep die hier op de grafiek ziet, is eigenlijk de invoering van effectief ook de maatregelen. En je ziet ook wel heel duidelijk, denk ik, de evolutie dat zowel het aantal verkeersongevallen als ook de ernst van de verkeersongevallen, en dat is dan meteen wat je in de blauw ziet staan, ook wel fel is afgenomen. Ik heb ook donderdag, denk ik, voor de mensen die er toen bij waren, ook benadrukt van dit is niet om victorie te krijgen, dit zal een blijvend aandachtspunt zijn. We moeten ook eerlijk zijn dat verkeersongevallen altijd kunnen gebeuren, dat dat ook niet enkel met maatregelen te maken heeft, maar ook soms een toevalligheid in zich heeft en dan gaan we dat nooit niet 100% kunnen vermijden. Dus vorig jaar kan dat weer weten zo terug opdoemen, maar je ziet toch wel over de jaren heen, en dan zie ik gewoon hier terug naar dit verhaal, waar er vroeger soms 8, 6 ongevallen gebeurden in de zone van enkel herbaan rommels van. Hè. Dus dan is echt waar de zone waar we ook de betwiste ingreep hebben gedaan. In de regio zelf zie je daar cijfers van 11, 14, 10, 19, 9, 11, 7, 9. En dat je nu de laatste 2 jaar na de ingreep er 4 en 2. En bij in de zone zelf waar we het over hebben, tellen is 0. Dus je ziet toch wel het effect. Ik denk dat we dat niet kunnen miskennen. Bevraging van de inwoners. Wij hebben ook elk antwoord, hoe klein en hoe soms onbeleefd ze ook waren, want soms hebben mensen ook wel geventileerd in een vragenlijst. We hebben zonder enige beperking alle antwoorden, hoe kwetsend ze soms ook waren, allemaal opgenomen. Dus je kunt ze allemaal meer lezen. Dus als je hier allemaal zien, maar we gaan ze niet allemaal individueel overlopen, want dat zal er heel wat tussenkomsten zijn. Maar we hebben ze allemaal, dus ook als je er zelf tussen zat en ergens iets geventileerd hebt, dan sta je het hierin. In ieder geval, wat is samenvattend het verhaal? Dat er toch wel de teneur heel duidelijk gekeerd is, waar daar vroeger zo gezegd iedereen tegen was, dat er toch wel, als je dit zo aan alle antwoordcategorieën, dat je toch wel een overtuigende meerderheid hebt van mensen die daar gunstig tegenover staan, die de effecten wel zien. Een aantal mensen zien de effecten nog onvoldoende, maar de ongunstige, 16 op 54 denk ik, zie je daar toch wel een verschil. Dat zie je ook terugkomen in de bevraging zelf over welke aspecten aan bod komen. Men wil vooral nog veel meer op zwakke weggebruikers inzetten en ook op veiligheid. Dus de andere dingen zijn minder topantwoorden. En dit is dan een samenvattende tabel. Dus daar zie je eigenlijk zowel verkeersdrukte op geluidsoverlast, op veiligheid, als plaatselijke bewoner, als wandelaar, als fietser, eigenlijk een aantal registraties. Het linkse gedeelte zijn eigenlijk de positieve of de extreem positieve antwoorden. De rechtse zijn de negatieve of de extreem negatieve antwoorden. En dan zie je daaronder de samenvatting. Als je al het negatieve bij elkaar pakt en al het positieve bij elkaar pakt, dat is dan eigenlijk de aggregatie daarvan. Wat zie je hier? Ik denk, er blijven natuurlijk verschillende meningen. We moeten ook hier niet zeggen van hippie hoera. Het zal altijd, en dan is mijn mobiliteit zo, een zekere altijd tweespalt met zich meebrengen dat mensen daar te zien dat inzien, anderen niet. Mensen willen soms niet veranderen en als het niet verandert is het ook niet goed. Als het wel verandert heb je dezelfde voor- en de tegenstanders. Ik denk dat dat altijd zo zal blijven. Maar de twee topantwoorden die hierin zitten, denk ik, is dat men vooral toch wel de effect ziet op verkeersdrukte en ook op het sluitverkeer. En dat bevestigt eigenlijk met de cijfers eerder en trouwens ook de mondelinge toelichtingen, denk ik ook tijdens de mobiliteitscommissie vorige week. Tot slot, ik probeer af te ronden. De actoren zelf, we hebben een reactie van Lille, waar men vooral zegt van kijk, ja, wij voelen toch ook wel dat het aangenamer en veiliger is voor fietsen. We zien toch een toegenomen fietsverkeer. En twee, als aandachtspunt van kijk, we moeten ook wel waakzaam blijven dat er natuurlijk een aantal mensen binnen die zone natuurlijk nog altijd kunnen joyriden en die dan eigenlijk geen traject afleggen, maar die dan natuurlijk ook nog wel niet vrij mogen zijn van enige handhaving. En dat is ook iets dat we zelf in ons actieplan al hadden voorzien, dat kan je dus dadelijk in de volgende slide zien. Sandhoven heeft aangegeven van kijk, wij zijn geaccordeerd met die wegencategorisering. Die baan van Kommelswaan en Rehbergen was echt nooit de bedoeling om daar echt groot trafiekterminalis te sturen, want anders maken daar geen bankje van 3 meter breed van. Dus wij zijn blij met die ingreep, ook al brengt dat commotie met zich mee. Maar dit is eigenlijk logisch volgens de wegencategorisering. En ten tweede, wij horen ook wel vanuit bijvoorbeeld fietsers ook wel wat positieve reacties. De politie heeft gezegd van kijk vooral over die ANPR, ja sorry voor het hobbelige parcours van de invoering, maar we denken ook dat het, en dat zie je in de cijfers, ook wel nu zijn impact volop zal krijgen en dat dat zich zal nivelleren. Mensen gaan liever hun plezier nog boetes bijkrijgen, maar dat dit eigenlijk zijn effect redelijk snel zal geven. De mobiliteitsstudie Kempen, sorry voor de taalfout, dat is de studie. Die zeggen van kijk, ja, natuurlijk die ingrepen zullen altijd contestabel zijn, maar dit is wat we eigenlijk beoogden met die studie. We moeten wel consequent zijn dan ook lef tonen om ook moeilijkere ingrepen te doen. En ook de deputatie heeft dat nog eens bevestigd, ook bij Van Hoorn van de DPT, dat gezegd heeft van kijk, zo'n ingreep zijn wel degelijk nodig om echt wel bij te dragen tot veilige verkeersomgevingen en duurzame mobiliteit. Ook al beseffen dat natuurlijk voor individuele mensen dat ingrijpend kan zijn, maar dit is wel wat we over het algemeen belang wel nodig hebben. Dus ik denk dat we een duidelijke evolutie zien, dat wordt ook door de werkgroep mobiliteit, want dat moeten we eens nog toegevoegd na de onderleg dan. En nu hebben we ook de evaluatie gemaakt met de werkgroep mobiliteit. Daar is gezegd van kijk, ja, we zien duidelijke evolutie, die kan je niet ontkennen. Ik denk dat we daar alleen maar blij mee kunnen zijn, dat die wel degelijk een effect hebben. De inwoners ervaren zelf ook het verschil. Ik denk dat daar ook die getuigenis gegeven is. Met dan nog eens een punt wat er net ook al in het agenda punt aan bod gekomen is, dus dat heb ik hier ook overgenomen, Simon, hè, wat je dan net ook hebt aangehaald, van AMR is eigenlijk een laatste instrument, hè, niet als automatisme of als een pestmaatregel. Ik denk dat we daar samen over eens zijn, over de fracties heen. En er blijft natuurlijk een analyse, dus we blijven evalueren, we blijven ook communiceren. Dit is denk ik nog eens een samenvatting, maar ik ga het niet herhalen. Het zijn de punten van de voorbije slides. Misschien wel belangrijk, en dat is dan de laatste. Ja, dit is wel wat dan uit welke telling, welke analyse is gekomen, maar dat zijn geen nieuwe dingen. Hè. Dat zijn nog eens gewoon een samenvatting van wat we uit welk instrument hebben gehaald. Wat wel nog belangrijk is, van wat hebben we nu met die andere engagementen gedaan? Eén. Dus de evaluatie is duidelijk, denk ik, en dat waren de voorbije slides. Twee, de communicatie heb ik de website nog eens even vermeld. Die hadden we toen al meteen opgemaakt in voorbereiding van de beslissing. Dus daar blijven we ook communiceren op die websites en ook verder aanvullen. De update van de mobiliteitsvisie, dat weten de mensen die in de Gekkero en de werkgroep mobiliteit zitten, dat we daar al het eerste workshop hebben gehad. En op 11 oktober wordt daar het eindrapport ook mee voorgesteld. De teksten daarvoor worden in ontwerp al doorgestuurd tegen half september, waardoor iedereen 3 weken de tijd heeft om ook die teksten en de plannen grondig te lezen. Dus dat is een opdracht die we aan IOK en POT hebben gegeven en zij zijn daarmee aan de slag gegaan. En dus in september moet dat landen, omdat in oktober, op 11 oktober, daar ook een presentatie over te krijgen. En dan tot slot, helemaal als laatste slide, ja, de punten die we denk ik net al hebben aangehaald. En ik denk dat we nu een status quo moeten bieden en dat we niet allemaal terug over de kop opstellen, op moeten gaan zetten, want dat zal alleen maar onrust met zich meebrengen. Ik denk dat we nu gerust moeten bieden. De mensen, denk ik, hebben zich ook wel voor een belangrijk deel ook neergelegd bij die situatie en zien ook wel de effecten. Dat zagen we ook in de bevraging. Ik denk AIPR zal nog wel verder zijn effect hebben de komende maanden en dan hopelijk nivelleren. En laten we dat vooral ook hopen. Ik denk een aantal pijnpunten moeten we ook durven benoemen en pakken we ook aan. Denk maar aan de aanpassingen in Waze en in de GIS-software en zo. Dat is wel correct doorgevoerd, maar soms gaat dat vertraagd in de GPS-software verwerkt worden. Dus daar gaan we toch nog blijvend oog voor hebben. Zo is het de vorige week nog gebeurd dat er toch een hulpdienst voor de paaltjes stond, ondanks het feit dat ze er verschillende keren al op gewezen zijn. Nu, dat zijn plaatselijke bewoners die een sleutel daarvan hebben. We hebben ook de hulpdienst nog eens verwittigd, dus we zullen daar ook weer opvolging op voorzien. En ook het punt dat door Lille aangegeven is, maar ook al in ons eigen actieplan instond, van kijk, suggestie ook van een aantal bewoners uit die persoonlijke bevragingen, stond ook een paar keer van, ja, maar bij ons zijn ze nog altijd even hard. Ja, dat klopt niet, want dat is, die cijfers zijn wel duidelijk. Maar natuurlijk, dat is vooral dat subjectieve. Als je dan een en ander hebt die dat s'nachts komt doorgevlogen, die onthoud je wel. En dat eigenlijk 90% van de mensen, bij de V85, eigenlijk wel fatsoenlijk zich houdt aan de regels. Ja, dat wordt niet onthouden. Dus ik denk dat dat het subjectieve element is. En dus moeten we ook die paar mensen die zich dan daar toch niet aan houden, ook nog een pak aan geven. Dus dat wil zeggen dat er ook wel een aantal controles binnen de zone, manueel, met de gatzone noemt dat dan. Dus dat is eigenlijk onze flitscamera, om die dan ook nog wel bij binnen te zetten. En de rest heb ik dan net al, denk ik, overgekomen. Dus dit is denk ik de grondige evaluatie. Ik ben er pas sneller doorheen gegaan dan donderdag. Om de hoogte mensen die het al gehoord hebben een beetje te sparen. Maar ik ben graag bereid natuurlijk om op een aantal straks nog bijkomende toelichting te geven als je wil. Voilà, voorzitter.
Dank u, lieve. Zijn hier nog vragen over? Ja,
bij het implementeren van die slagboom is altijd breed gecommuniceerd dat dat toch wel een intergemeentelijk issue was eigenlijk. En dat over de gemeentegrenzen heen moest gezien worden. En dan moest ik in deze evaluatie toch wel de gemeente opnemen. Want ik denk dat dat toch een als dan Zandhoven een actor is, dan is de gemeente Rotterdam een actor maal 10 hè, of maal 100. Hè. Dus dat is heel veel verkeerd. Dat lijkt vroeger lijkt de slagboom ging, dan nu lijkt Rotterdam krijgt. Ik weet niet waar je soms s'morgens lijkt Rotterdam moet. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat het al een verbetering is. Hè. Dus en dan ben ik daar wel een grote achterlating dat daar hier niet in zit.
Ah ja, wow, we zijn graag bereid, want Gordon heeft samen ons beslist om de camera's daar te zetten op dat traject. Dus ik denk dat op dat vlakje, dat zeg je ook in de cijfers dan net, dat de snelheid, refereren ook naar het spijtig ongeval dat er gebeurd is, dat wel degelijk aangepakt is door de camera's die er nu zijn. We zien dat nu op dit moment ook in de werpsituatie, en dat is natuurlijk een tweede element. Ik denk dat op dit moment het verkeer dat daar doorkomt, niet representatief is van heel Vosselaar, moet door die straat. Ik denk dat we die meting zeker nog eens moeten doen na de werking.
Dat is zo, die hebben vroeger als slag overrijden, die kunnen die weg toch?
Nee, dat klopt.
Of wel rijden in de Lille, of wel rijden in de Nationaal, maar dat is
wat ze lastig. Ja, klopt. En natuurlijk, elke maatregel, zeker op dat vlak, krijgt een bepaalde verschuiving. Hè. Dat is zo. Maar dat is dan denk ik nu niet het meest geschikte moment om dat te meten. Ik denk dat los van het aantal verkeer, dus het aantal voertuigen, dat daar nu vooral ook van ja, wat is de snelheid en wat is de hinder daarvan. En op dat vlak zijn er in die verwijen verlopen. Als bijvoorbeeld toch geen ongevallen gebeurt, zijn er ook geen snelheidsovertredingen noemenswaard. Dus ik denk dat we door toch die camera dat voordien al in te voeren, dat daar het effect al onder controle is.
Over dat traject. Hè.
Ja.
Ik zie het verder.
Ja, ja.
De mensen moeten dan nog eens aan dat stralen.
Ja.
En dan staat het van de limiet dicht tot een tronkpunt en verder.
Zeker, absoluut. Daar hebben we ook voor die trajecten ook, omdat mensen ook op dat vlak zeggen van ja, nu rijd ik zoveel kilometer om of zoveel langer in de loop, hebben we ook een aantal alternatieve trajecten. Toen hebben we de andere naam voor die beslissing ook op de website ook mee duidelijk gemaakt. Wat ook duidelijk is dat voor de grote overhoop van Vosselaar het helemaal niet verder of langer hoeft te duren. Dus ja, ik denk dat we blijven moeten sensibiliseren, moeten communiceren. En ik ben graag bereid om samen met Grobbedoel bij een volgende evaluatie ook mee op te nemen. Ik kan alleen maar zeggen dat Grobbedoel even zeer samen met ons uitvragen naar partij was om ook op die as vooral de snelheid toch aan te pakken. Dat op dat vlak denk ik het daar zeker ook wel veiliger geworden is. Want dat was altijd al een moeilijk baantje waar dat er heel snel werd gereden. En dat we het aantal voertuigen, ja, moeten we zeker kritisch daar evalueren. Dat zullen we zeker een mening hebben gehouden.
Mooi, ik wil opmerkingen over dat de gegevens hier, de evaluatie moeten geïnterpreteerd worden uit onze fractie. Sommige dingen zijn heel objectief en
al inderdaad het af te leiden van een daling van het aantal verkeer en zo. Maar over de bevraging wou we toch even meegeven dat ruim 50-tal mensen hadden gereageerd.
Gezinnen.
Ja. Gezinnen, ja. Gezinnen. Maar op dacht een 700-tal uitnodigingen. Volgens mij nog, ik herinner mij precies die 700 van in. Van vorige week.
Ik zal navragen hoeveel dat er dan geweest is. Dat kan me niet willen, het aantal mensen die daar komen, maar het gaat niet over het aantal mensen dat er ook over gezien.
Oh ja, want dan waren we gezinnen mee.
Nou ja, dat is een gezondheidsbevraging. Dat zijn dan individueel volwassenen die daar wonen. Maar dit is eigenlijk echt op adres gebeurd. Hè. Dus,
ja, 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 maar, ja, hoeveel adressen dat dan precies zijn.
Ik heb niet nog
nee. Wanneer? Oh, nee.
Het is in ieder geval, je hebt ook de getuigenis van iedereen hier gehoord, ze zijn manueel.
Ja, ja, maar dat er veel inspanningen toe gebeurd zijn, alleen daar twijfelen we niet aan. En ja, hoe dat die respons is, dat is niet altijd handig, dat klopt. Maar ook hoe dat de resultaten dan geïnterpreteerd worden, want de vorige slide dacht ik dat er ergens even kunnen lezen. Een beetje terug, dat dus, gaat er ook. Ja, hier geen. Nee, ja. Ja. Dus daar wordt ze gecategoriseerd in die categorieën van ongunstig of gunstig of onvoldoende. Ja. Nu ja, wat nog onvoldoende is, als neutraal gaan beschouwen, is misschien ook niet helemaal correct, is mijn aanvoelen. Want ja, die mensen zijn dan toch nog niet gelukkig met wat het effect op dit moment is. Dus ja,
ja.
Nu, als ik dat onvoldoende in mijn klas geef, is dat niet neutraal, dan is dat eerder ongunstig.
Hè. Ja,
dat ja. Maar dat is hoe dat dingen geïnterpreteerd kunnen worden. En de laatste opmerking die onze fractie gegeven was, en dat volg ik ook wel een beetje in, je moet natuurlijk die bevraging ergens gaan afmaken. En nu werd dat dus ruim gedaan, hè, over heel verslaan woord. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk wel de mensen die daar ook de voordelen van zien, die minder verkeer voor hun deur zien en die traag verkeer voor hun deur zien. Dus die ja, de voordelen en de nadelen kunnen afwegen. De mensen die in Voslaar-Zuid wonen, zal ik nu maar zeggen, onder de molenbaan, ja, die hebben daar niet de voordelen van, die hebben misschien even alleen nog maar de nadelen, want die zijn niet bevraagd. Ik snap ook wel dat je dat ergens moet beperken, maar dat zal misschien ook nog wel een invloed kunnen gehad hebben op de resultaten van ja. De bevraging van de inwoners.
Ja, ik denk het probleem hè, om die opmerkingen te maken, zien, maar ik heb het hele ook positief, ik heb het onderwerp ook gezegd. Aan de andere kant, ja, in deze bevraging, als je ziet, en trouwens, dat zal ik ook lezen in een aantal duidingen van mensen die er ook een aantal dingen hebben bijgeschreven, is de interpretatie van effecten nog onvoldoende. Soms zijn er echt volzinnen bijgeschreven, want mensen hebben er ook heel wat dingen bijgeschreven. Dan zie je effectief dat dit wel geïnterpreteerd is als zijnde, maar kijk, voilà, ik zie wel het verschil hè, dat er minder voertuigen zijn, maar ik zie alleen het effect op snelheid en op veiligheid nog onvoldoende. Dus op dat vlak is dat niet het ontkennen van het feit dat er, dat kan je trouwens ook niet ontkennen,
maar die zijn
denk ik, hè, dat sluipverkeer en snelheid en verkeersongevallen en zwaar vervoer, dat dat allemaal spectaculair is gedaan. Dus ik denk dat we daar ook
objectief als het snel afsluit, komt er minder verkeer. Dat is
natuurlijk, ja, maar goed, het is niet alleen maar afgesloten. Hè. Bedoel, je hebt ook wel andere maatregelen, het is de optelsom van vele dingen. Dus ik denk wel dat dit toch wel correct geïnterpreteerd is. Niet dat dat hier neutraal is, neutraal komt hierin terug. Hè. Dus in deze bepaling waar ook letterlijk het woord neutraal in stond. Hè. Wat gaat over Voslaar Noord en Voslaar Zuid? Ja, ik heb het helemaal niet zo ervaren dat de mensen van Voslaar Noord allemaal vaak een partij waren en zo blij waren en allemaal meer waren te zien. De meeste klachten zijn in de ingekomen over mensen van Voslaar Noord. De petities zijn ook allemaal opgestart door mensen van Voslaar Noord. Dus te zeggen van, ja, dit is gemakkelijk, want de mensen van Voslaar Noord zullen dat wel steunen, dat is dan ook weer iets te kort.
Die zien nu de voordelen, of zouden de voordelen moeten zien?
Die zullen zeker de voordelen zien, ik
ja,
denk.
Ja, de APM, dat
ja, maar ik ook.
Ja. En we hebben het nu ook.
Even
mensen.
Ja, maar dan denk ik dat we bijvoorbeeld moeten verwijzen naar dat trajecten. Als je naar dat trajecten gaat kijken, we hebben het ook heel duidelijk gewoon berekend. En dan kun je gewoon zelf in de Waze of in de GIS gewoon doen. Als je van Voslaar Zuid zit, hè, en we hebben verschillende straten, zoals dat Kees genomen, je moet dat gewoon uitrekenen, ja, dan is het objectief korter en sneller om langs de andere weg te rijden. Het is vooral gewoontevorming en dat is natuurlijk wel iets anders, maar dat is een heel subjectief verhaal. Een gewoonte van, ja, zolang dat je dat goed kunt doorgeven en er zit elkaar geen verkeer op, ja, dan is dat misschien subjectief naar aanvoelen een waardig alternatief. Maar is dat ooit een doel geweest? Is dat wenselijk? En is dat dan de snelste of de makkelijkste route? Dat is zeker niet het geval. Dus, ja, ik denk dat dat een thema zal zijn wat altijd voor- en tegens met zich zal meebrengen. Maar ik denk dat dit toch wel logisch is in lijn van ja, welke straat ga je welke effecten creëren. En mensen die bijvoorbeeld in het Vosselaar Centrum wonen of in Vosselaar Zuid, ja, die gaan niet langs Breebergen naar de E39 moeten rijden, dan ben je eigenlijk. Dan was dat ook in verbinding met de slimste auto te snel stuurt.
Misschien nog twee aanvullingen. Of dat zal opgemerkt worden of niet, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik kan die auto's, of die wagens, de aantallen die er nu niet meer door hebben, dat zijn een heel aantal, die daar vroeger ook door de rest van Vosselaar reden. Dus mensen die van buiten Vosselaar helemaal Vosselaar doorreden, om dan verder naar Zoesel of rechts in Noorderkempen te rijden en terug. Dat zijn de mensen die daar misschien andere keuzes hebben gemaakt en niet meer naar Vosselaar hebben. Dus dat ten eerste. En ik heb zelf al omwille van de maatregelen en misschien ook andere tendensen in wat er voorbije jaren aan het gebeurd is, heb ik ondertussen wel enkele mensen gezien die mobility switch of zo gedaan hebben en een wagen hebben ingeruild voor de fiets. Dus in dat opzicht zijn natuurlijk, ik heb er geen cijfers van, maar ik heb wel enkele mensen die leren daardoor de man voor het ingeruild voor de fiets. Dus ik denk dat dat ook effecten zijn die dan
dan is het belangrijk om dat aandachtspunt mee te pakken, dat de bevraging wel heel duidelijk voorkomt, die veiligheid voor de zwakke weggebruiker, de fietser.
Ja.
Dat nog zeker. En hoe het verkeer dan verscholen is, om daar een heel duidelijk beeld op te krijgen, zullen we misschien moeten wachten tot de wegenwerken hier in de
omgeving. Ja, natuurlijk.
Want ja, dat is nu natuurlijk ja, niet helemaal. Ja.
Het zal ook constant geëvalueerd moeten worden en aangepast worden en bijgewerkt. Maar het enige. Dat baantje was ook niet geschikt voor doorgaand verkeer daar te laten gaan. We kunnen daar heel kort in zijn. Ik ben, wij zijn er ook meermaals over gereden, dat is een feit, maar het is op zich.
We zijn er nog.
Maar dat liggen niet op ons grondgebied. Als je naar Lillewijk, het is hetzelfde verhaal. Hè. Als je van de heirbaan onder de brug naar Lillewijk, het is hetzelfde verhaal. En als je daar als fietser moet fungeren, is dat. Van haar mening. Goed, we zullen dit afronden. We hebben nog een puntje, de stand van zaken van het dossier medische groepspraktijk van Pioen. Want die gaat ook van start op 1 oktober.
Ja, daar kan ik alleen maar goed nieuws over geven. We gaan ook daar de deadline wel halen. Dus op 1 oktober zal Pioen openen, hier op de Marktplein, op de tijdelijke locatie. Wij hebben ondertussen heel wat bijval ook in dat dossier gekregen. Dus we hebben zowel een pilootproject voor de Vlaamse overheid, een van de 6 piloten voor een brede eerste lijn. We hebben ook een samenwerkingsverband met het ziekenhuis met Thomas Moor en de Universiteit Antwerpen afgesloten. Het tweede element is dat dat niet enkel door de Vlaamse overheid ondersteund wordt, maar dat we ondertussen ook 2 dossiers bij de Woning-Boudewijn-stichting ook hebben gekregen om dit project mee te ondersteunen, zowel om te werken rond gezondheidsvaardigheden, versterken van mensen, ook in kwetsbare beroepsgroepen, enerzijds, en ten tweede ook om de integratie van de psycho-welzijn, dus vooral mensen die ook mentaal met de moeilijkheden zitten, om ook dat mee te integreren in die eerste lijn. Dus dat is denk ik ook een belangrijk moment om die even aan te geven. Hoe gaat de PIO heel concreet starten? Dit was natuurlijk een verhaal om een huisdokters in Vosselaar terug, om dat terug op peil te krijgen. Daar zitten wij op een heel huisartsarme gemeente in de regio. Dus op dat vlak denk ik dat dat absoluut een noodzaak was. We zijn heel blij dat er een aantal mensen door toedoen van het concept PIO daar ook interesse hebben voor getoond. Bij een weekend zelfs nog ook een bijkomende actie ook interesse heeft getoond. Wij zullen sowieso nu al starten met een voltijds nieuwe arts, Stefan Tanasiewicz, die op 1 oktober zal starten met zijn huisartsenpraktijk. hij zal niet alleen starten, maar hij zal ook starten met een verpleegkundige in huisartsenpraktijk, zal daar komen zitten, met drie vrijwilligers die er ook zullen komen, een praktijkassistent die er komt, die drie vrijwilligers zullen ook preventie inzetten, waarvan ook één beweegadviseur, er komt een maatschappelijk assistent, mutualiteiten zullen daar ook een zitdag in hun postbus terug gaan worden, waardoor dat we ook die dienstverlening in voorstel kunnen aanbieden, psycholoog, ook een diëtist en ook een optomoleculair therapeut. Dus dat zijn toch al heel wat diensten die daar onder één huis of onder één dak zullen komen huizen. En dit zal in de toekomst hopelijk alleen nog maar verder toenemen om dan meer multidisciplinair werken eigenlijk echt in de markt te zetten. Niet enkel multidisciplinair samenwerken, maar ook meer preventief werken. Hè. Dus wij gaan ook de opstart van Pioen laten gepaard gaan met de opstart van 5 actieprogramma's voor preventieve gezondheid. Daar hebben we voor deze vormen ook nog over vergaderd. En we zullen op zowel het thema voeding, beweging, psychosociaal welzijn, vereenzaming, ook het thema van een aantal kankerpreventies die we specifiek gaan opzetten, ook recurrent, dat we ook een aantal programma's gaan opzetten, ook rond chronische ziektes, rookstopbegeleiding. Dus het zijn een aantal thema's die de komende maanden ook verder zullen vorm krijgen en die ook effectief in de markt zullen gezet worden. En daar denk ik dat vooral ook PIO over gaat. Niet enkel om mensen te genezen op het moment dat het al te laat is, maar vooral ook meer preventief willen werken, mensen ook inzicht geven in hun eigen gezondheid. Dus 1 oktober start de PIUM op. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook in de geschiedenis van Borselaar. Ook daar kan je, als je de vergelijking maakt met het dossier van kinderopvang eerder vandaag, kan je de vergelijking maken van, is dat een taak voor een lokaal bestuur? Ja, ik heb er pas ook nu nog een artikel over geschreven. Ik denk, 1, ja, dat is een taak van lokaal bestuur. De Vlaamse overheid heeft niet voor niks ook die strategische as eigenlijk nu geopend en zelfs de middelen daarvoor verankerd. Dus ik denk dat we dat moeten doen. En ten tweede, als we daar een verschil mee kunnen maken om dingen die anders geen dienstverlening in Borselaar hadden, en dat is gewoon de realiteit op dit moment. Misschien nog 1 ding om toe te voegen. We hebben ook een gezondheidsbevraging gedaan. We zullen de resultaten hier ook wel eens delen met heel de gemeenteraad. We hebben vandaag het rapport gekregen. Daarin staat dat meer dan 50% van de inwoners van Borselaar op dit moment in Grootdonk naar een huisarts moet gaan. En tegelijkertijd geeft hij in vraag 2 aan van kijk, ik vind het allerbelangrijkste dat ik zo snel mogelijk terug in eigen dorp terecht kan, want ja, nabijheid, ook naar mobiliteit doen, naar toegankelijkheid doen, ook naar het consumeren van preventieve gezondheidszorg, is het allerbelangrijkste criterium waar ik wil werken in de toekomst. Dus ik denk, als we dat bij elkaar leggen, dat we met dit project ook denk ik een heel belangrijke stap hebben gezet voor, in de dienstverlening van ons dorp en het functioneren van ons dorp. Dus, ja. Een analyse maken van patiënten die eigenlijk een beetje uitgeprocedeerd zitten of die op een wat moeilijk pad zitten van bijvoorbeeld een chronische ziekte. En dan heb je eigenlijk, ja, oftewel is dat een beetje, excuseer mij de term, maar een beetje een doodvonnis van ja, kijk, voilà, je zult er maar moeten leren leven en ja, dat zal niet meer beter en een blok. En dan zijn mensen daar een beetje op uitgekeken. Maar daar is eigenlijk niet het punt van, kijk, ja, goed, dat hoeft niet fatalistisch te zijn. Je kan eigenlijk echt wel manieren vinden om daar op een goede manier mee om te gaan, om je levenskwaliteit hoog te houden. En dus een optomoleculaire therapeut gaat eigenlijk op mensen die ook op andere vlakken een beetje vastgereden zijn. Hè. Want ze zijn bijvoorbeeld al 10 specialisten gepasseerd en niemand kan eigenlijk vinden waar het echt zit. Hè. Om dat te gaan kijken, van hoe kunnen wij patiënten X of Y op een goede manier gaan voorbeelden. En eigenlijk is dat een beetje diezelfde Priscilla, het eigenen ook van het maatschappelijk werk, namelijk om dieper te gaan graven van ja, wat speelt er hier mee? En dat kan vaak meer ook een trauma uit het verleden zijn, een psychoproblematiek, dat kan ook gewoon het zich niet goed voelen zijn, dat kan het te weinig geactiveerd zijn in het maatschappelijk leven, vrije tijdsbesteding, nog meer deel uitmaken van activiteiten, maar dat kan even goed zo zijn. dat je eigenlijk ja, door de dokter medicatie voorgeschreven krijgt of naar de kiné verwezen wordt, terwijl dat eigenlijk het probleem misschien is je voedingspatroon of je beweeg- of gebrek aan beweegstijl. En bijvoorbeeld kunnen daar dan tips uitkomen om toch microbeweging mogelijk te maken bij mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of die moeilijk mobiel zijn, in combinatie met ook diëtistadvies en vlog. Dus eigenlijk om naar verschillende aspecten van voeding, beweging, psychoproblematieken, om dat eigenlijk redelijk meervoudig en geïntegreerd eigenlijk aan te pakken. En dat is een dure term, een orthomoleculair therapeut. Maar het is een goede tip, want we hebben tegen de orthomoleculair therapeut gezegd, maar dat ze beter een andere term
Ja, want het klinkt zeker waardevol, maar ik kan me voorstellen dat dat niet het top antwoord uit de gezondheidsbevraging was.
Nee.
Maar wat, misschien, wat daar misschien wel, alleen dat kan ik wel, denk ik, inschatten, was dat daar wel met een orthoptoon, met een valse mond, even, dat het iets met tandzorg te maken had, een tandarts. Ja. Want dat is een beetje hetzelfde verhaal als over de huisartsen, overal zitten ze met patiënten stoppen. En, allee, je ziet daar ook niets in de pijpen, maar ja, dat lijkt me zeker nog wel een waardevolle aanvulling.
Ja. Hebben we zondagmorgen hier nog een gesprek over gehad. Daar zijn mensen die hun interesse hebben getoond, ook op basis van het concept van Pioen. Dus wat eigenlijk op basis van de bevraging dat iemand had ingevuld, van mag ik daar eens over komen praten. We hebben binnenkort nu met een drietal nu afstuderende tandartsen uit Vorstad trouwens een gesprek. En er is ook een concrete kandidaat uit Grobbenhoek die daar mogelijk ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. Dat kan nu in de tijdelijke huisvesting van Pioen, want het is maar een beperkte plaats, moeilijk geïntegreerd worden. Maar ik denk dat ook daar het idee is, als we nu al het verschil kunnen maken, wezen in een tijdelijke situatie ergens, dan zullen we dat zeker niet laten liggen, want het klopt, en dat was trouwens ook een topantwoord, ik had het ook gezegd bij vraag 3, namelijk van welke zorgverstrekkers mis je dan nog? Ja, de meeste hebben ondertussen ingevuld, maar dat ging over verpleegkundigen, over diëtist of psycholoog, die gaan we al mee invullen. Maar de tandarts was daar niet een topantwoord, natuurlijk naast de huisarts en die andere elementen. Om daar intussen tijd op te kijken wat er al kan gebeuren, hebben we in die gesprekken die nu lopende zijn, dus het is wel zeker bespreekbaar, we zijn er echt mee bezig. En ten tweede is er ook een gesprek met Dental, Dental Care. Eigenlijk je hebt erbij gezeten, een keer heb je geschillen, om een concept waarin dat eigenlijk tandartsen op locatie eigenlijk outreachend komen, tandzorg toedienen, maar dat is redelijk ambulant natuurlijk en dat gaat niet in het kader van een puur preventieve tandzorg. En dat is eigenlijk wat ons vooral bekommert door het lange uitstellen van preventieve tandzorg, kan je natuurlijk op een gegeven moment ook medische problemen gaan krijgen. En dus op dat vlak bekommert ons dat zeker, gewoon het engagement van als er wat sneller dan tegen de nieuwbouw, want daar wordt het sowieso in voorzien. Al een oplossing kan komen, dan denk ik dat we voldoende draagvlak hebben, dat voel ik hier ook wel denk ik, om ook daar een oplossing te gaan zoeken en zeggen maar ja, kijk, hoe kunnen we al sneller ook hier iets aanbieden. Die Dental Care, dat was dan het idee, Priscilla, om dat in het dienst te zetten,
ja,
denk ik. Hè? Ja. Dus, wordt vervolgd.
Ja. Goed. Dan heb ik eigenlijk nog de aankondiging van extra punten die we gaan bespreken in de komende raadszittingen. Ik ga er een x-aantal overlopen. Voor oktober zullen we het dossier het blauw-groen netwerk, het dossier woon, zorgas en het buurtgerichte zorg en ook het dossier over de bibliotheek even willen belichten. Eventueel ook nog de sociale cijfers. In november zullen we de stand van zaken over de projecten van Nederland willen hebben en ook over de regiovorming in de Kempen. De stand van zaken van het masterplan en het lokale energie- en klimaatplan. En voor december voorzien we het budget 2023, een jaaractieplan voor volgend kalenderjaar en de stand van zaken voor het meerjarenplan. Daar wordt ook toegevoegd aan het verschuiven.
Ja.
Om even te allotteren op een agendapunt van dat straks aan het autodelen. Misschien hebben we daarna een jaar ook eens moeten evalueren.
Ja, ja.
Qua frequentie van gebruik. Misschien dat het ook aangewezen is om heel simpel misschien daar een boekje in te leggen en dat de mensen iets kunnen inschrijven van de bevindingen van Ik zeg maar iets aan.
Niet tijdens de rijden.
Nee.
Nee, dat is een goede suggestie, goed. Dat moet ook eigenlijk een beetje...
Dat duurt nog wel even zo.
Ja, 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 tuurlijk. En misschien is het een jaar nog te kort, hè, maar we kunnen dat wel doen.
We zullen dat ook mee van de
ja. Goed, dan hebben we alles gehad, denk ik. En dan wens ik jullie nog een goede avond. En volgende keer is de 3 oktober. De voorbereiding.